Het is 2030. Zorgrobots zorgen voor onze ouderen. We eten uit een voedselbos en een raket van composiet gemaakt door studenten gaat de ruimte in. Welkom bij de podcast Onderzoekers over de toekomst, waar lectoren van Hogeschool in Holland hun visie delen over de toekomst van onze wereld. Hoe zien werk en opleiding eruit in 2030? Antwoord krijgen we vandaag van In Holland lector HRM en persoonlijk ondernemerschap Petra Biemans. Want bestaat jouw baan eigenlijk nog wel in 2030? Welke ontwikkelingen zijn er in de omgeving die ons werk beïnvloeden? En hoe kun jij voorbereid zijn op deze toekomst? Je hoort het in deze aflevering. Tegenover mij Petra Biemans. In het kort, waar of niet waar? Drie stellingen over werken in 2030. Stelling 1 is, soft skills zijn belangrijker dan vakkennis. Alles is toch te googlen.
Niet waar.
Stelling 2, robotisering brengt mijn huidige baan in gevaar.
Waar en niet waar.
En dan de derde, we werken nog maar 6 uur per dag.
Gemiddeld gezien waar.
Oké. Nou, eerst, soft skills zijn belangrijker dan vakkennis. Alles is toch te googlen, zeg jij, niet waar.
Nee.
Waarom is dit niet waar?
Nou, het is garbage in, garbage out. Want je moet wel weten waar je het over hebt. En als we kijken naar de grote maatschappelijke opgaves die er op dit moment zijn, rondom de energietransitie, maar ook rondom corona, dan kan je dat niet alleen met communicatievaardigheden en samenwerking oplossen. Dan moet je vakkennis hebben. En dat komt zowel uit ons onderzoek naar beroepen in transitie. Daar gaat het ook om vakkennis. En het komt ook uit ons business trends onderzoek. We zijn heel makkelijk ermee bezig van, het gaat alleen maar om die vaardigheden. Laten we jongeren vaardigheden trainen. Nee, het gaat ook om een basisvakkennis. Je moet weten waar je het over hebt. Hè, als ICT-verpleegkundige, als arts, ja, dan moet je kunnen communiceren. Dat komt er dus bij. Hè, dus er komt meer bij. Maar het gaat in wezen, het begint en het staat of valt met vakkennis.
En dan stelling 2. Robotisering brengt mijn huidige baan in gevaar. Jij zegt ja en nee.
Ja,
het is natuurlijk afhankelijk van de beroepsgroep, snap ik. Maar moet ik bang zijn voor mijn job?
Nou, of je er bang voor moet zijn, weet ik niet. Kijk, die robotisering en die hele digitalisering die zorgt voor nieuw werk. Hè, allerlei nieuwe functies. Zo hebben wij bijvoorbeeld de social media architect onderzocht. Dat is een heel nieuwe functie die er 10 jaar terug niet bestond. Dus er komen banen bij. Maar er verdwijnen ook banen. En dat zie je bijvoorbeeld heel sterk in de administratieve sector, in de banken en de verzekeringen. Daar is een soort stille reorganisatie gaande. Zelfs in coronatijd zijn er toch weer heel veel reorganisaties gaande, waarop een heleboel taken verdwijnen, een heleboel werk dus ook verdwijnt, omdat het geautomatiseerd wordt. En dat is in Nederland nog vooral op het gebied van administratieve taken, maar dat gaat natuurlijk langzamerhand verder door AI.
Ja.
Ook dat blijkt uit ons onderzoek. Werk verandert in ieder geval. Dus ook al verdwijnt het niet, jouw baan, ook al ga je niet helemaal iets anders doen, maar je krijgt wel als het ware een nieuwe jas.
Ja.
En die nieuwe jas, daar moet je rekening mee houden, want je moet zorgen dat die wel goed zit. Dus daar moet je op voorbereiden. Hè? En als het winter wordt, dan ga je ook met je winterjas bezig. Maar dat is eigenlijk ook in je werk, dat het heel belangrijk is dat je jezelf daar goed op voorbereidt en mee bezig blijft.
Ja, en daar hoort een leven lang ontwikkelen bij. Daar gaan we het straks over hebben. Eerst nog even terug kort op de derde stelling. We werken nog maar 6 uur per dag. Je ziet dit in een aantal landen al. Zweden weet ik bijvoorbeeld dat ze steeds meer organisaties daar bezig zijn met die 6-urige werkdag. Nederland een aantal bedrijven. En jij zegt, nou ja, gemiddeld gezien gaat dat denk ik hier in 2030 ook wel gebeuren.
Gemiddeld gezien.
Ja.
En dan heb ik het op 2 manieren over gemiddeld. Hè. Gewoon als je dat aantal uren over het aantal medewerkers, het aantal potentiële medewerkers verdeelt. Maar 1, dat betekent niet dat 1 medewerker in zijn functie altijd die 6 uur werkt. Daar zullen steeds veel meer pieken en dalen in zitten dan dat het vroeger was. Hè. Dus om 5 uur de deur uitlopen of op dit moment thuis je computer uitdoen. Dat zit er niet meer in. Soms is dat langer en soms doe je je wasje tussendoor. Dus ja. Daarom zeg ik gemiddeld gezien op individueel niveau.
Ja.
Maar gemiddeld gezien ook op maatschappelijk niveau. Hè, wat je bijvoorbeeld ziet is dat er hele grote groepen op dit moment buiten de boot vallen. Die doen niet mee. En dat is bijvoorbeeld hier in Den Haag, waar we momenteel zitten, in Zuidwest. daar doen, of in Rotterdam, in Zuid. Daar doen hele grote groepen niet mee aan het werken. Die zijn werkloos al jaren, zitten in de bijstand. Ouders zitten in de bijstand. Jongeren komen door die armoede en die armoedeval waar ze in zitten niet aan het werk. En als je dus niet uitkijkt, dan heb je straks aan de ene kant heel veel mensen nodig. En die moeten dan ongelooflijk hard werken. Gemiddeld gezien wel 6 uur, maar soms veel meer. En aan de andere kant mensen die nooit werken. En dat vind ik toch ook wel een heel triest beeld. Dus gemiddeld gezien zal het kloppen. Maar ik denk dat we heel goed moeten kijken naar een balans, individueel gezien, maar ook maatschappelijk gezien.
Ja. Laten we van 2030 naar nu gaan. Jij zegt, een loopbaan is geen ladder, maar een klimrek. Wat bedoel je er eigenlijk mee, Petra?
Ja, kijk, het beeld van vroeger, de hiërarchie in ladder, dan ging je werken. Hè, en je begon als aankomend administrateur. En krullenjonger, zeiden wij vroeger op kantoor.
Krullenjonger?
Krullenjonger, ja. Dan was je goed voor de klusjes. Okay. Hè? Dus je begon met de klusjes en dan kon je doorgroeien. En dan werd je junior administrateur. En dan ging je door naar administrateur, senior administrateur. En soms werd je nog manager of leidinggevende van de administratie. Dat is niet meer zo. Wat je ziet, en dat heeft natuurlijk te maken met al die veranderingen, dat je begint ergens, maar jouw werk verandert. Of je baan vervalt. En ik moet altijd denken aan een vriend van mij van de middelbare school. Die vader die werkte bij de politie en die zei tegen zijn zoon, Jan, hij heette Jan, ga jij maar bij de post, bij de PTT werken, want dan heb je altijd werk.
Ja.
Nou, dan hebben we toen over de jaren, begin jaren 80, en we zitten nu 40 jaar verder en we zien dat daar niets van is overgebleven. Er bestaat geen postkantoor meer.
Ja.
Dus hoe zeker is dat? Dus je begint ergens en daar komt alweer dat leven lang ontwikkelen om de hoek kijken. En je zal dus je hele leven lang mee moeten bewegen en je voor moeten bereiken en je verantwoordelijkheid moeten nemen voor het werk wat verandert.
Ja.
Nou, dat is de ene kant, maar misschien verandert je interesse ook wel. Hè? Dus daar moet je ook over nadenken. Je begint als iets waarvan je denkt, nou, dat is wat ik wil worden. Ja, en dat lijkt, dan valt het toch wel tegen in de praktijk. En dan maak je een overstap. Dus die ladder naar boven, dat is een klimrek geworden waarbij je opzij kan stappen.
Ja.
Je kan diagonaal omhoog. En wat ik ook heel belangrijk vind, is dat je er goed over nadenkt. En dat is in Nederland niet gebruikelijk. Dat het normaal moet zijn dat je op een bepaald moment ook weer een stapje naar beneden gaat.
En als we het dan hebben over die veranderende arbeidsmarkt. Nou, we hebben het gehad over robotisering. We gaan het straks nog hebben over digitalisering bijvoorbeeld. Maar ook de beroepen die veranderen. Hoe kan ik nou als persoon altijd van waarde blijven?
Ja, de oplossing is je leven lang blijven ontwikkelen.
Ja, dat is toch wel het kernwoord
dat
van
is het
dit
kernwoord.
Gesprek. Hè?
Ja, je gewoon en in verbinding blijven. Dat vind ik ook een hele belangrijke. Dat je in verbinding blijft met je omgeving. Dat je niet focust op alleen dat kleine stukje waar jij je functie in uitoefent. Of die organisatie. Maar dat je in verbinding blijft met de wereld. Om je heen blijft kijken van wat er gebeurt. En dan, dat maakt het voor jezelf ook makkelijker om die beweging mee te maken.
Maar dat klinkt heel simpel. En meekijken, kijken wat er om je omgeving gebeurt. Maar ik denk dat heel veel mensen ook last hebben van een tunnelvisie. Hoe zorg ik ervoor dan dat ik wel nog die omgeving kan bekijken en dus op dat klimrek soms even een stap naar links of naar rechts kan zetten?
Nou ja, daar moet je één voor openstaan en gemotiveerd zijn. Twee, je moet er mogelijkheden hebben en die mogelijkheden moeten worden aangeboden ook door die omgeving. Hè? Want soms vinden bazen en leidinggevenden het helemaal niet leuk als je naar een andere afdeling overstapt. Hè? Want, dus dan kan je bijna beter weggaan uit de organisatie in plaats van intern bewegen. Dat is toch wel een visie wat een aantal leidinggevenden in de wereld nog steeds heeft. Dus dat. En het laatste is, je moet het ook kunnen.
Ja.
En de vraag is of iedereen dit wel kan. Er zijn ontwikkelbare en niet ontwikkelbare competenties. Zoiets als IQ bijvoorbeeld is heel lastig te ontwikkelen. Er is wel eens onderzoek gedaan dat als je terugkomt van vakantie, dat je IQ een paar punten is gedaald.
Oh.
Maar goed, ontwikkelbaarheid. Hè, je kan niet van 110 naar 125 gaan. Dus je moet het kunnen. Je moet het als mens kunnen. Je moet een gelegenheid krijgen. En die combinatie is toch wel lastig.
Ja. Ik heb natuurlijk de modules gelezen die jij hebt geschreven. Sowieso een aanrader als je je in dit onderwerp wil verdiepen. En jij zegt, en dat vond ik nogal een opvallende uitspraak, over 10 jaar is de helft van de medewerkers, van de werknemers, niet meer geschikt voor zijn of haar baan. En wat ik mij dan afvraag, hè, hoe kan ik persoonlijk dan nog langer termijn doelen stellen, terwijl de arbeidsmarkt in razendsnel tempo verandert?
Ja, dat is de vraag of je dat... Je kan een stip op de horizon zetten,
ja.
Maar meer dan dat zal het niet zijn. Dus het gaat er ook om, en dat komt ook uit ons business trends onderzoek wat we nu houden, dat je ook dicht bij jezelf blijft. Dat komt ook uit ons onderzoek naar beroepen in transitie. Dat je je passie, waar jij je lol ook uit haalt en waar je achter staat, dat je daar ook probeert op te blijven koersen, hoe lastig dat ook is. En dat is niet voor iedereen in elke functie te doen. He, als jij ZZP'er bent en je bent afhankelijk van opdrachtgevers, aan de onderkant als pakjesbezorger bijvoorbeeld,
ja,
dan is dat lastiger. Maar voor hoogopgeleide mensen is dat iets wat toch wel in de genen moet worden aangebracht, om het zo maar te zeggen. Daar moeten we onze studenten in meenemen, dat ze daarvoor open blijven staan. Ja.
Betekent dat dat ik in plaats van een doel stel, eerder moet kijken naar een persoonlijk kompas? Dus dat ik bijvoorbeeld denk, oké, hier ben ik goed in, hier liggen mijn passies, hier kan ik van waarde zijn. En dan ga ik gewoon die richting op en dan zie ik uiteindelijk wel waar ik terecht kom.
Nou, niet helemaal, want je moet ook wel een beeld hebben van de mogelijkheden die er zijn.
Mm-hmm.
Je moet ook wel weten wat er op de menukaart staat. En anders weet je niet wat lekker eten is, om maar eens wat te zeggen. Dus wat dat betreft gaat het om ook daar weer om in verbinding te blijven, goed te blijven lezen, goed te blijven vlogs kijken, YouTube-filmpjes. Daar haal je heel veel informatie uit. Mijn kinderen halen daar ongelooflijk veel informatie uit. Ik ben nog steeds opgevoed van het lezen, maar zij kijken en luisteren.
Ja.
Dus het maakt niet uit hoe je tot je... Maar kijk in de wereld wat er gebeurt. En kijk daarin ook wat past bij jou, wat je leuk vindt, wat je aanspreekt. En nogmaals, dat kan verschuiven wat je leuk vindt.
Ja, inderdaad. En daar moet je dan ook flexibel mee om kunnen gaan.
Stap je
links of stap je naar rechts op een klimrek.
Ja, ja.
Uit jouw onderzoek komt dat het beroepsbeeld meer te omvatten is dan alleen kennis en vaardigheden. Nou, dat zei je net eerder ook al. Je geeft aan dat het belangrijk is om een holistische kijk te hebben op talentontwikkelingen voor beroepen in transitie. Waarom is dat eigenlijk, Petra?
Nou ja, weet je, kijk eens naar hoe HRM'ers en wij zelf ook, hoe vaak een facturentekst wordt gesteld. Hè? Dan ben je TBV, zeggen we dan in het vakjargon van
TBV?
HRM. Ja, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
Oh ja, ja.
Daar gaat het vaak over. Dit moet je doen, dat moet je kunnen en dat mag je in deze context. Ja, en mensen zijn natuurlijk veel meer dan TBV'tjes. Hè? Mensen zijn mensen met die ongelooflijk veel passie hebben. En we hebben bijvoorbeeld iemand geïnterviewd die dan over tomaten heeft en tomaten kweken. En dan vraag je van, goh, wat vind je nou leuk aan je vak? En dan zegt hij, ik vind het fantastisch. Dan zit ik op een verjaardag en dan zeg ik, ik heb nou toch zo'n tomaatje gegeten en gekweekt. Dat is net een snoepje. En de passie waarmee die man dat brengt, ja, die passie, die maakt het dus dat hij zijn vak leuk vindt. En daar moet je dus ook iets mee. Dus die man is meer niet dan TBV'tjes.
Ja, inderdaad. Wat betekent dit voor bijvoorbeeld HRM-organisaties en de mensen die de vacatures opstellen?
Nou, dat je ook daarin veel meer naar dat beroepsbeeld moet kijken en een andere bril moet opzetten en zeggen van, goh, binnen onze organisatie is het heel belangrijk om bijvoorbeeld dat wij met elkaar in verbinding gaan, dat wij samenwerken, dat wij het met z'n allen doen. En als dat minder is binnen je organisatie, dan kan je ook zeggen, voor onze organisatie is meer geschikt voor mensen die, en dat kan je op een bepaalde manier verwoorden in je vacaturetest. Je kan ook veel meer een beroep doen op de beroepstrots en de beroepseer waar je aan refereert. Want die is echt voor een zorgmedewerker anders dan voor een administratief medewerker. En daar moet je dus iets mee spelen. Daar moet je iets mee doen.
En als we dan kijken naar de verschillende leeftijden. Bijvoorbeeld een 23-jarige, net afgestudeerd, gaat de eerste stap zetten naar het werkveld. En bijvoorbeeld een 50-jarige werknemer die een beetje twijfelt over nog een tweede carrière. Wat is het verschil daartussen?
Ik denk dat dat heel erg verschilt per persoon.
Okay.
Ik denk dus dat daar niet zozeer een makkelijk antwoord op te vinden is. Wat ik wel kan zeggen is dat we met z'n allen, en dat zie je nu in de arbeidsmarkt op dit moment, dat het nog steeds voor ouderen heel lastig is om een nieuwe baan te vinden. Hè? Eigenlijk ben je al uitgerangeerd als je 50 plus bent. En dan moet je opeens heel vaak solliciteren. En iedereen wil die 23-jarige met veel ervaring. We moeten daar in de arbeidsmarkt ook, en dan ga ik hem eigenlijk even anders interpreteren, moeten we ook anders kijken naar mensen. He, organisaties moeten echt anders kijken naar mensen. Veel meer naar de mogelijkheden. En er is net een hele mooie conferentie geweest over ouderen en vitaliteit en wat daarbij komt kijken. Mm-hmm. Want de neiging is te zeggen, ouderen kunnen dat niet meer. Nou, ik ben zelf inmiddels ook oud. Dus voor mij geldt dat ook. Maar ik hoop dat ik ook nog een beetje fris en fruitig overkom.
zeker, Peter.
Maar als je bijvoorbeeld ouderen, ook als het repetitatief werk is, als je die meer autonomie en meer zeggenschap geeft, dan zijn ze opeens ongelooflijk veel gemotiveerder. Mm. En als je gemixt hebt, in leeftijd gemixte teams bij elkaar zet en bij elkaar brengt, en je ze gericht aandacht laat besteden aan feedback geven, aan reflecteren op hun werk, dan leren ze opeens heel veel van elkaar. Ja. Dus je moet als organisatie daar ook mogelijkheden voor realiseren. Hè? Dus, en ook met een andere blik naar mensen kijken. Want het werk, en dat vind ik wel heel belangrijk om te melden, het werk wordt steeds complexer.
Ja.
Dus het werk wat wij aanbieden wordt zo complex dat, wat ik al eerder heb gezegd, dat de groep die uitvalt steeds groter wordt.
Ja.
Dreigt te worden als we niet uitkijken. Dus we moeten met z'n allen ook anders naar die arbeidsmarkt gaan kijken.
Toch nog even terug naar die 23- en 50-jarige werknemer. Die denken waarschijnlijk beide na over hun toekomst. Voor de 23-jarige, totaal anders dan die 50-jarige. Maar waar ik wel nieuwsgierig naar ben, is, als het gaat om toekomstig bestendig leren, welke skills doen er nou toe? En ja, hoe blijf je dus, zoals eerder al gezegd, relevant?
Nou, wat ik heel belangrijk vind, is die open blik die je moet houden. Hm. Die is belangrijk. Ja. Dus eigenlijk de blik van een naïef kind, hè, zo. Maar wat al die tweejarigen hebben van al die 100.000 vragen stellen, hè, dan moeten we eigenlijk een beetje, dat halen we er een beetje uit.
Ja, dat wordt eruit gehaald. Niet te veel vragen stellen, gewoon luisteren.
Maar dan moet je eigenlijk blijven. Dus echt die nieuwsgierigheid, als je open-minded blijft en nieuwsgierig blijft, dan heb je al heel veel gewonnen.
Is een waardevol advies. Dus veel meer nieuwsgierigheid tonen is belangrijk. En zo direct hebben we het over de rol van jongeren in dit toekomstverhaal. Want hoe kun je worden opgeleid voor een baan die over 10 jaar niet meer relevant is? En op welke manier kun je zelf een leven lang ontwikkelen? Je hoort het zo van Petra. Petra, laten we de stap maken naar de jongeren die een studiekeuze moeten maken. Want als ik mij even verplaats in deze doelgroep, lijkt het mij ontzettend lastig. Want ja, straks word ik opgeleid voor een baan die over 10 jaar niet meer relevant is. Hoe ga je daarmee om?
Nou, dat is in ieder geval zorgen voor een goede start. Want dat kunnen we wel leveren. Hè, die goede start die bestaat uit dat je in ieder geval bij ons een goede basis vakkennis hebt. En dat je daar aanpalend heel veel skills ontwikkelt. En dan ook skills op een leven lang ontwikkelen. Mm-hmm. Dus dat je studenten daar heel erg bewust van maakt dat het niet ophoudt als ze klaar zijn, maar dat het dan eigenlijk pas begint. Dus dat kunnen wij als HBO eraan doen. Mm-hmm. En we hebben bijvoorbeeld heel mooi business studies. Hè. Dat is daar eigenlijk al op voor gesorteerd. Business studies is niet meer gebaseerd op al die kleine opleidingjes en specialismen, maar is gebaseerd op een brede basis, business basis. Mm-hmm. En daarmee kan je dan later allerlei richtingen nog op.
Ja.
Dus dat scheelt al.
Ja. He,
die T-profielen die worden belangrijker. Dus zo kan je ze erop doen. Maar er is natuurlijk meer. Je moet ook, en dat is in Nederland veel te vroeg, vind ik zelf, moet je kiezen. En dan moet je kiezen voor een bepaalde opleiding. En wat weet je dan eigenlijk nog? En daar hebben wij een hele mooie methode voor ontwikkeld, waarbij het veel meer uitgaat van ervaren en ontdekken. Zodat je in ieder geval kan ruiken, echt kan ruiken, in plaats van alleen maar kijken naar jezelf, wie ben ik en wat kan ik. Want dat kan de gemiddelde 15-jarige echt nog niet zo goed. Dus het gaat er veel meer om dat je overal gaat kijken, dat je dingen gaat bezoeken, open dagen gaat bezoeken, dat je met mensen gaat praten over wat doen ze eigenlijk en wat vinden ze daar leuk van, hè, met die tomatenkweker over zijn tomaatjes. En dan merk je opeens dat welke passie daarin zit. Het is niet voor niets dat jongeren heel vaak ook het pad van hun ouders volgen. Ja. Want daar horen ze passie over. Die methode, daar zijn we druk mee bezig. We hebben weblectures daarvoor. We hebben een heel mooi jongerenkatern gemaakt in onze module. Juist gericht op die LOB-activiteiten.
Betekent dan dat die keuze dan later wordt gemaakt?
Nou, in ieder geval betekent dat die keuze bewuster wordt gemaakt. Ja. Niet alleen vanuit jezelf, maar ook vanuit die menukaart. Van wat is er mogelijk in de buitenwereld. En dan heb je ook zelf op die menukaart een aantal gerechtjes kunnen proeven. Proeven, kunnen ruiken. Ja. En daarnaast is het zo dat er natuurlijk heel veel nieuwe beroepen zijn. Hè. We hebben een testje gedaan met die social media architect in een aantal klassen. En die dachten, al die leerlingen in HAVO 4 en 5, die dachten dat het ging om een technisch beroep, social media architect. Terwijl het juist een heel communicatief beroep is. Met een aantal technische skills die je wel moet hebben. Want je moet snappen hoe die social media werkt. En dan zie je dus dat alleen al op grond van zo'n woord en zo'n term social media architect, ze een heel verkeerd beeld hebben van een nieuw beroep.
Oh ja. En als we het dan hebben over die social media architect, wat leer je daar wat over 10 jaar nog steeds relevant is? Zodat ik even terugkom op mijn eerste vraag. Ja, leuk, maar straks word ik opgeleid voor een baan die over 10 jaar niet meer is, bijvoorbeeld.
Maar dat is dus de denkfout die je hebt, een baan. Nee, wij zeggen een loopbaan.
Ja, oké.
Dus je begint en je leert voor die start van die loopbaan. En daarna moet je heel erg werken aan dat bewustzijn dat dus verandert. Dat is een start, het is een toegangsticket. Maar je begint daarna en het gaat door totdat je heel oud bent.
Ja. En nog even heel even kort terug. T-profielen en LOB, zei je? Wat zijn
T-profiel. Een T-profiel betekent dat je een brede basis hebt.
Ja.
En wij hebben dan eigenlijk bij Business Studies een omgekeerd T-profiel. En daarbovenop bouw je dus een specialisme. Maar dat begint vanuit die brede basis. Hmm. En dat specialisme, dat kan dus in de loop van de tijd kan dat ook verschillen. Je kan beginnen bij bijvoorbeeld een marketingafdeling. Maar daarna naar een communicatieafdeling of een HRM-afdeling. Want daar zit ook heel veel communicatie. Dus zo zie je, dan kan je gaan verschuiven.
Ja, okay.
En dan kom je weer op het klimrek.
Inderdaad. Nou, dat hebben we vaker voorbij horen komen. Ook een leven lang ontwikkelen is een term die je ook heel vaak voorbij hoort komen, ook in dit interview. Kun je nog eens een keer een voorbeeld geven, want dat was me niet helemaal duidelijk, hoe wij onze studenten, de jongere generatie, voorbereiden op die leven lang ontwikkelen? Hoe stimuleren we ze op dit moment, zodat ze echt een open blik met die nieuwsgierigheid aan hun eigen loopbaan blijven werken?
Ik weet dat niet overal, maar ik denk dat het heel belangrijk is dat je in je eigen studieloopbaanbegeleiding binnen in Holland daar speciale lijnen en heel veel bewustzijn omheen ontwikkelt. He, en dat je ze dus. We hebben bijvoorbeeld nu, daar zijn we bezig met het ontwikkelen van een MOOC. Dat doen we samen met 6 hogescholen en 8 lectoraten. En dat gaat helemaal over een leven lang ontwikkelen. En wij als in Holland zijn betrokken bij 2 modules daarvan. En 1 gaat juist over die loopbaan. He, die individuele loopbanen en hoe je daar bewust van kan worden en wat er allemaal bij komt kijken. En de andere gaat over de toekomst van werk en wat daar allemaal gebeurt en waarom het belangrijk is om je leven lang te ontwikkelen. Daar werken wij aan mee. En die ene MOOC, die dus helemaal gaat over wat erbij komt kijken, die kan je zo straks inpluggen in het onderwijs of onderdelen daarvan. En het gaat erom dat studenten dan leren dat echt belangrijk is als onderdeel van jouw ontwikkeling. En waarom dat belangrijk is, die loopbaanontwikkeling. En wat je kunt doen om je loopbaan te ontwikkelen.
En dan iets anders, Petra. De veranderende arbeidsmarkt. Je hebt natuurlijk ook te maken met managers die dat moeten managen.
Ja.
Hoe kunnen ze dat op een goede manier doen volgens jou?
Nou, manager zelf, dat vak verandert dus ook. Hè? En wat je ziet bij managers, en er zitten eigenlijk 2 kanten aan. Dat leiding geven vergt dus dat je heel veel people management skills hebt. Dus leiding geven is steeds meer mensmanagement geworden. En dat zal alleen maar doorzetten. Dat betekent dat je mensen moet motiveren, moet weten wat mensen motiveert. Je moet mensen stimuleren samen te werken. Je moet met ze open, eerlijk en transparant in gesprek gaan. Want misschien is het wel eens tijd om een stapje opzij, naar boven, naar beneden, diagonaal, op dat klimrek te doen. En natuurlijk, die verantwoordelijkheid ligt ook bij mensen zelf. Maar zelfsturing betekent, van teams betekent nog meer subtiel sturing vanuit die leidinggevende en vergt nog meer. Dat is de ene kant, dat is de hele skillset. Aan de andere kant is het ook zo wat je ziet, en met name bij complexe organisaties. Als je daar goed wil leiding geven, dan moet je ook verstand hebben. En dat komt ook uit ons business trends onderzoek. Maar dat komt bijvoorbeeld ook uit ons onderzoek naar bepaalde beroepen. Als het echt complex wordt en echt ingewikkeld is, dan moet je ook verstand van zaken hebben. En daar komt dus die vakkennis echt weer om de hoek kijken. En dan kijk je bijvoorbeeld naar de toeslagenaffaire. Maar je kijkt ook bijvoorbeeld naar de implementatie van beleidsregels in de zorg. Dan moet je als manager aan je top kunnen uitleggen waarom dingen volgens jou of wel of niet werken. En dat betekent dus dat je inhoudsgezien een spade dieper moet kunnen denken en weten dan alleen dat oppervlakkig. Mm. Dus management van processen is in een heleboel organisaties net onvoldoende.
Ja. Wat je veel ziet is dat managers die komen op die plek terecht omdat ze al jaren in de organisatie werken, voldoende kennis hebben. Maar dat betekent niet dat je automatisch ook die soft skills hebt. Dus Je ziet veel managers zitten die zijn wel heel erg goed in hun vak, maar kunnen eigenlijk heel slecht managen. Hoe kun je dan zorgen voor die balans? Wordt dan niet de vijver waar je in vist, als top van bedrijf en je wil managers onder je hebben, heel erg klein?
Ja, dat is ook een ingewikkelde. En vroeger zeiden ze altijd als grapje, dan maak je de beste autoverkoper, maak je baas van de afdeling verkoop. Ja, en dan verlies je een goede verkoper en je krijgt er een slechte manager bij. En dat is ook zo. Dus dat is niet voor iedereen. En er zijn natuurlijk een aantal dingen goed bij te leren, maar niet alles. Nee. Ook daar zit het weer in. Als jij eigenlijk heel aardig gevonden wil worden, en graag met mensen op een leuke manier wil communiceren, dan kan je onder gunstige omstandigheden best goed managen. Want dan kan je cadeautjes weggeven, dan kan je van alles doen. Maar als er dan iets verkeerd gaat, dan moet je met de wind tegen gaan managen. En dan moet je vervelende boodschappen vertellen. En dan wordt het lastiger. Dus wat dat betreft is het ook zaak om dan moet je mensen gewoon in een heel stevig ontwikkelingstraject zetten om dat bij te leren. Mm. En aan de andere kant betekent het ook voorbeeldgedrag. Dus als manager moet je echt voorbeeldgedrag tonen. Mensen geloven die woorden allemaal wel. Maar het gaat om, als je ze dan niet nakomt, dan prikken ze, en dat voelt iedereen, dan prikken ze allemaal feilloos doorheen. Mm. Dus als manager moet je ook echt, dan moet je beter zijn dan best.
Ja. Ik zit dan meteen te denken aan de Nederlandse politiek, waar er nu ministers op plekken worden gezet waar ze nog nooit mee te maken hebben gehad.
Ja, ja, daar
vind jij wat van.
Ja, daar vind ik wat van. Nou ja, daar maak ik me wel zorgen om. En het is niet alleen ik, want dat zie je dan in de vertrouwenscijfers. Dat juist die ministers die verstand van zaken hebben, Ernst Kuiper en Robert Dijkgraaf, die scoren dan opeens veel en veel beter. Dus ik heb me erover verwonderd dat ze dan mensen daar neerzetten op bepaalde posten die eigenlijk veel natuurlijker in een andere richting meer expertise hebben.
Ja.
Dat is een keuze. We moeten het afwachten. Maar dat staaft eigenlijk wat ik al zei. Mensen voelen dat aan. En dan zie je dus dat die twee vakmensen ook echt veel beter scoren.
Ja. En dus ook overtuigende zijn, autoriteit.
En respect afdwingen vanuit hun kennis.
Ja. Ja. Heb je voorbeelden van bedrijven waarvan jij denkt, nou, die pakken dit wel heel erg goed op?
Ja, we werken veel samen met het werkveld. En met een aantal bedrijven, daar waren wij toch wel aangenaam door verrast wat we daarin tegenkwamen. En dan heb ik het bijvoorbeeld over een bedrijf in de zorg in Rotterdam, Paameijer, die heel goed bezig zijn met die veranderingen in de zorg. Dat je niet meer zorgt voor, maar zorgt dat. En ook een huidige persoon van de bestaande personeelsbestand heel goed daarin heeft meegenomen. Dus dat de mensen veel meer zelfregie hebben. Maar ook een klein social media bureautje als Rauw CC, die heel erg bezig is met de toekomst. En dan dichter tegen een ICT-bedrijf gaat aankruipen. Om samen met dat ICT-bedrijf dan die social media verder te ontwikkelen. Nou, dat zijn hele mooie voorbeelden. En een recente voorbeeld is in de Greenport. Daar werken we samen met een Duivenstein tomaten. En die zijn heel erg bezig met die hele transitie die in die tuinbouw plaatsvindt. Mm. En daar echt op aan het voorsorteren. Nou, dat zijn gewoon prachtige bedrijven die daar heel inspirerend en heel bewust ook aan werken om dat vooruit te brengen.
We gaan langzamerhand richting het einde van ons gesprek. Nou ja, jij stimuleert met het lectoraat enorm de samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en de arbeidsmarkt. Hoe kunnen bedrijven en andere organisaties met onze onderwijsinstelling samenwerken?
Ja, op een heleboel manieren. Kijk, dat is natuurlijk ook zoals we als in Holland nu bezig zijn. Dat is heel veel werken met leergemeenschappen, met samenwerkend leren.
Leergemeenschappen, wat is dat?
Een leergemeenschap is waar je werken, leren en innoveren combineert. Dus het werkveld, de in Holland organisatie vanuit onderwijs en of onderzoek. En dus studenten die dan ook in contact komen met en kunnen ruiken en proeven aan wat gebeurt er in de praktijk, wat zo belangrijk is. Leuk vind is dat op dit moment ben ik bezig met een werkplan. En dan ga je toch weer eens door je projecten heen. En wat de rode draad eigenlijk in alle projecten van ons is, is verbinding. Verbinding van docenten van andere hogescholen met onze hogeschool. Verbinding realiseren intern met corporate HR, met een ander lectoraat en met mijn lectoraat en een aantal opleidingen. Verbinding van de Hogeschool Rotterdam met het Alberda en in Holland in een onderzoek naar doorstroom in het mbo, van het mbo naar het hbo. Heel veel verbinding. Verbinding in de Greenport, waarin we samen met bedrijven en met opleidingen, ook onze AFL-opleiding bijvoorbeeld, gaan kijken wat hebben die bedrijven nu nodig in die hele transitie en hoe kan je dat weer vertalen naar opleidingsarrangementen. Dus die verbinding om daarmee bezig te zijn, dat vind ik gewoon een hele mooie opgave.
Ja. Hoe kan ik als arbeidsmarkt / werkveldpartner daaraan bijdragen? Kan ik bij wijze van spreken gewoon contact opzoeken met in Holland en zeggen, nou ja, ik zou graag
dat kan
doen.
Altijd. En okay. Dan moeten we altijd natuurlijk kijken. Hè? Ja. Maar in de zin van gastcolleges, van stagiaires, van samen kijken naar afstudeeropdrachten. We hebben nu een hele mooie afstudeeropdracht liggen, waarbij we kijken naar goed werkgeverschap bij hybride werken. Waarbij we rechtenstudenten en businessstudenten, want dat gaat om beide kanten, die voegen we samen en dan leren we ze ook alweer multidisciplinair kijken. Daar zoeken we werkgevers voor die daaraan willen bijdragen.
Ja. En dan tot slot, Petra, we hebben hier een tas. Die tas die gaat mee met ons op reis en we gaan de komende periode tips verzamelen. Heel simpel, tips in de tas.
Tips in de tas.
Wat zijn de drie dingen die we zeker in onze tas mee moeten nemen richting de toekomst?
Nou, eigenlijk heb ik al een aantal dingen gezegd. Open-minded. Open-minded zijn naar de wereld om je heen, wat daar gebeurt. En niet in je eigen fabeltjesfuik blijven, maar vooral ook kijken naar mensen die andere gedachten hebben. He, en naar organisaties die helemaal niet in je comfortzone zitten, waar je nooit aan gedacht hebt. Maar verdiep je daarin en kijk je daarna. En kijk daar met een open blik naar. Daar leer je het meest van. En dan zie je, nou, dan kan je je eigen flexibiliteit daarin ook meenemen en stimuleren. Dus wat dat betreft, open-minded en flexibel zijn is er eentje. Nieuwsgierig zijn en blijven daarbij. Dus overal naar vragen. Vraag zoveel je wilt. Wees onderzoekend daar ook. Hè? En blijf ook kritisch daarin. Maar dat is ook een hele belangrijke. Nieuwsgierig en leergierig. Dus zoek dingen ook uit. Als je dan een draadje hebt met je open-mind en je nieuwsgierigheid, ga dan ook eens kijken en uitzoeken hoe het precies zit. Dus open-minded, nieuwsgierig en leergierig.
Petra, dank je wel.
Graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Onderzoekers over de toekomst met Petra Biemans. Ik hoop dat je een stuk wijzer bent geworden. Wil je weten welke onderzoeken er nog meer plaatsvinden bij Hogeschool in Holland? Check dan in holland.nl/onderzoek. Tot de volgende keer.